De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het 7e hoofdstuk, het 3e en het 4e vers. Openbaringen 7, vers 3 en 4, waar het woord des Heren aldus spreekt, zeggende: beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld, uit alle geslachten der kinderen Israëls. Tot zover. Schrijf hij hierboven wat hem wederhoudt. En letten wij dan ook in de eerste plaats op de wederhouding en in de tweede plaats op de verzegeling. Het verband van het 7e hoofdstuk met het 6e hoofdstuk ligt in dit vlak, dat waar hoofdstuk 6 ons getekend heeft, de oordelen en gerichten Gods, ten dienste staande nochtans aan de ruiter op het witte paard, namelijk aan het eeuwig evangelie. Hoe God alle oordelen en vervolgingen ten slotte daarheen richt, dat zijn uitverkorenen worden toegebracht. En wij in dat opzicht voor de kerk het oordeel nooit meer uit Gods gunst kunnen wegdenken. Want de oordelen Gods die ons zijn genoemd, het zij in de vervolging om der woords van Christus wil, het zij ook in de algemene oordelen die deze aarde treffen, dat in de diepste zin, daar de man op het witte paard het bevel voert, ten slotte alle oordeel, alle gramschap en alle vloek van Jacob is afgewend. Ja, zelfs in zulk een mate dat alle oordelen tezamen zijn lof nog groter maken in de toebrenging van al wat het zijne is. Dat is een grote genade wanneer wij daar iets in ons leven persoonlijk van mogen ondervinden en ook op grond van de schrift dat mogen zien. Want dan komen wij nooit meer terecht wat een soort liefhebberij geworden is voor velen die altoos spreken over de laag hangende oordelen, waaruit u een gevoel tegenkomt alsof ze meelij hebben met zichzelf, dat is wel te verstaan, en met de omstanders. Alsof 's werelds beloop en alle oordelen Gods nog zomaar zonder meer op deze aarde kwamen. Terwijl toch Christus alle koninkrijken der aarde regeert en bestiert. Wanneer wij daar iets van mogen verstaan, komt er ook een andere gang in ons persoonlijke leven. Want dan zie je dwars door alle afval, oordeel en vloek heen, dat het zeer goed gaat. En daar, waar misschien theaters, kroegen, alles als paddenstoelen uit de grond oprijzen, daar gaat het zeer goed. Ook al behoeven wij daarin onze steun niet te verlenen, nochtans, als wij het bezien vanuit onze menselijke waarneming, zien wij verkeerd. Want boven alles staat geschreven, alle koninkrijken der aarde zijn geworden van onze God en van zijn Christus. En de Heer Jezus zag de Satan als een bliksem uit de hemel van zijn macht ter aarde storten, opdat hij zelf zou regeren. Zo staan dan ook alle dingen, hoe hoog de nood mag gaan, of wij het ook zien of niet zien. Maar voor zijn Sion geldt, verwondert u daarover niet. En hoeven wij echt niet net te doen alsof wij daarin een bijzondere openbaring gehad hebben, zieners van 100 of 300 jaren terug? Nee, want die openbaring is geschonken aan de ganse uitverkoren kerk, bij monde van het woord des Heren. En dan mag ook van dat volk gelden. Er zei iemand tegen me, die had een bijzondere goede leraar. Die was al 3 weken of 3 maanden, dat weet ik niet meer, uitsluitend gepreekt over het oordeel. Daar had hij ook een bijzonder licht in, de oordelen die aanstaande waren. Het is inmiddels alweer heel wat jaren geleden. Ik zeg, nou ja, dat hoeft die man mij niet te vertellen, dat weet ik ook wel. Dat leert het onbedrieglijk woord des Heren. Ja, maar toch. Ik zeg, en dan erbij, die prediking is dan ook niet goed. Waarom niet? Ik zeg, hij heeft er zeker niet bij verteld, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van Gods gramschap is geblust. En dat zei ik net zo rustig als dat ik het nu zeg. En als u dat nou meegemaakt, dat was net of dat er een lucifer in een vat buskruid gegooid werd. Het was of er een ontploffing. Die ogen, die schoten vuur. Verschrikkelijk was de woede. Omdat er een ogenblik een kleine vraagtekentje gezet werd achter het waardevolle van het schepsel. En toen zag ik die ware gedaante. Ik zeg, nou zou ik, ik zeg het maar niet. Ik zeg, maar als ik je zo aankijk, zou ik zeggen, een gans bittere gal. Want je zou me wel kunnen verscheuren. Ik zeg, maar is het niet waar dan? Is het niet waar? Ja, maar het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Ja, maar heb je wel eens erg gehad dat dat betekent dat God alle hypocrieten, ogendienaars, lasteraars, ergernissen uit zijn kerk zal uitwerken? Ik zeg, want je wou toch niet zeggen zeker dat de Heere zijn Sion, hoe ook getuchtigd en geslagen met zijn roede, dat er enig oordeel bestaat tegen dat volk waar hij het oordeel voor gedragen heeft, voel je? Wat doet er een hoop opgeld eigenlijk onder een groot gewicht? En je voelt eraan, het is niet waar. Men eet en drinkt, men gaat zijn weg, dit en dat. Nee. Nee, geliefde. Als de koning over deze dingen sprak, dan zei u, als gij deze dingen zien zult, zo denk aan de lente. En de lente, is dat niet een verwachtingvolle, blijde tijd? Zien wij niet alle uit naar de lente, naar het voorjaar, ook in deze aardse schepping? Ik weet wel, je moogt bezorgd zijn voor uw kinderen, maar denk toch niet dat iets of iemand hem het gezag zou kunnen ontwringen. Kijk, en als je dat nu niet gelooft, ik zou zo zeggen, dan ben je precies geschikt om hier op aarde je hele leven druk te wezen met een tijdredetje hier en een tijdredetje daar te houden. En om er nog wat over te schrijven, over dit en over dat, daar ben je dan precies geknipt voor. En de een kan dat beter als de ander, maar ach, ik weet niet of het bij een ander ook zo is, maar er blijft in mijn ziel altijd een grote leegte over. Iets drukkends blijft erover. Net alsof je mist daarin dat men wel erover spreekt, maar toch ergens die God van het welbehagen, die alle dingen leidt, stuurt en regeert, zodat er geen kwaad in de stad is dat de Heer niet doet. Ja, zelfs geen hond zijn bek kan verroeren, buiten en tegen die wil. Alsof men dat niet gelooft. Ach ja, ik laat dat verder zo voor een ieder persoonlijk liggen, hoe dat hij daaronder is. Ik weet wel, als de Heere ons iets doet verstaan, maar dan van de geestelijke strijd, niet buiten, maar binnen, in onze huizen, in Gods kerk, in zijn zichtbare gemeente, onze kinderen, als we daar iets van gevoelen, dan kruip je weg in het verborgen. En dan heb je die stakkers waar het over loopt bij je. En dan zeg je, ach trouwe God, als ik met mijn mensen ogen kijk, dan worden ze allemaal, in vooral ook in de droeve tijd waarin wij leven, in dat licht gezien, worden ze meegezogen en weggetrokken door de Satan. Maar u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. En dan troost de Heer je niet met een oordeelswoord, maar dan troost hij daarmee: ik ken de mijne. Ik zal al de vaten mijner barmhartigheid genadig zijn en genade bewijzen. Laat los en gij zult losgelaten worden. Dat wil niet zeggen dat je je kinderen loslaat, in de verkeerde zin, maar dat je de inbeelding des harten loslaat. Alsof de tijd en de omstandigheden en de wereld het zijn die God in de weg staan. En de oordelen die over de aarde komen en komen zullen, of dat die God in de weg staan. Nee. Ik zou haar zo zeggen, alles gooi de Heere aan stukken als pottenbakkersvaten. Maar zijn scherven raapt hij eruit. En die maakt hij tot vaten ter ere. Kijk, in dat zesde hoofdstuk is ons voorgehouden wat er zo allemaal gebeurt. En wat tenslotte zijn hoogtepunt zal gaan bereiken. Als dat zevende zegel geopend wordt, waarin al die voornoemde plagen tot een climax zullen opklimmen. in het laatste der dagen van het bestaan van deze wereld. Maar voordat Johannes die totale omverstoting van alles mag aanschouwen, krijgt hij zo tussendoor in hoofdstuk 7 een blik op de kerk. Hoe staat het er onder dat alles met de kerk bij? En hoe zal het er in het toekomende met de kerk bij staan? Johannes ziet dan in een ogenblik, ziet hij daar in den geest, ziet hij vier engelen staan op de vier hoeken, oost, west, noord en zuid, deze ganse aarde overziende. En deze engelen, die houden de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. Die engelen hadden macht gekregen om de wind te houden of om te ontbinden. Wie die engelen waren, wordt ons hier niet genoemd. Dat doet ook minder ter zake. Johannes ziet het in een visioen, hoe daar engelen zijn en die de wind vasthouden uit alle richtingen. En de wind is hier het beeld, een samenvattend beeld van het onweder en de stormen van Gods toorn. Hier is de wind niet het beeld van het zuizen van een zachte stilte, maar hier is de wind zoals zo menigmaal in het woord geschreven staat, dat de toren des Heren als een sterke wind, als een rook en als een storm wordt voorgesteld, die de goddeloze der aarde zal wegstormen. Ja, een wind heeft ze gebonden, leest ge. Johannes mag zien dat God dat beeld gebruikt van de wind, waarop hij als koning en vorst rijdt, dat naar alle kanten deze aarde betrekt. Want de wind uit alle vier hoeken wordt hier genoemd. Nu staat er hier op dat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En in vers 3, daar lees je dat er iemand zegt, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Want die engelen hadden macht gekregen om de aarde en de zee te beschadigen. Nu moet het oordeel van God, zijn plagen, zijn gramschap, die moet opgehouden worden. Opgehouden worden op de aarde, dat er niet is in de zee, nog tegen enige boom, een totale verwoesting en ondergang. Want waar God stormen gaan waaien, dat hebben wij gemerkt in de waterrand, daar vergaan mensen en beesten. De dijken zijn verhoogd, dat is ook goed. Maar alle verzekering dat dit niet meer gebeuren kan, is duivelsleugenachtig. Want het hield toen op na enkele dagen storm. Maar als God deze storm eens enkele weken doet waaien over deze aarde, waar blijven onze dijken en sluizen dan? De zee en de aarde, dat is hier een beeld van het leven op de aarde met alle dieren. De bomen is een beeld van alles wat zich van deze aarde verheft en oprijst uit deze aarde. Als God in zijn toren komt, wie zal dan bestaan van de mensen en van de beesten? Als de engelen de winden in haar volle omgang nu reeds zouden loslaten bij dat zesde zegel, waar zou dan het einde zijn? Wie zou er van Jacob blijven staan? Ook uit de geslachten die nog geboren zullen worden. Nu krijgt die engel, die engelen die daar als het ware symbolisch worden voorgesteld als de oordelen Gods inhoudende of doen uitgaande, die krijgen een opdracht van een andere engel die komt van de opgang der zon. Johannes ziet de engelen op de aarde die het hele aardeleven kunnen verdelgen en plagen met een dodelijke plaag. Door onweders en wind van Gods toren. Die hoeft niet in een letterlijke wind te bestaan, maar in al die plagen die genoemd werden en die nog genoemd zullen worden. In honger, in dood, in oordeel en pest en ziekte en zwaard en vervolging, alles bij elkander. Ach, ja, dat is hier het wonderbare. Hij zag een andere engel opkomen van de opgang der zon van het oosten, van het licht. De engel van het licht. Ja, hoewel ik daar niet geheel mezelf de gedachte in kan vinden, is het toch een treffende gedachte van sommigen die denken aan de engel des verbonds, aan Christus. Hoe het ook zij, het is in ieder geval een vertegenwoordiger van Christus, die door en om zijnentwil wordt uitgezonden. Hij wordt uitgezonden van de opgang uit de hoogte. Hij wordt uitgezonden van het oosten, de plaats waar het licht zich aan ons gaat vertonen, na de nacht. Het is hier het oosten, waar de Heere heil wilde verschaffen, als symbolisch heenwijzende naar de zonne der gerechtigheid, die is opgegaan, waarvan Zacharias profeteerde en zong. Daar komt een andere engel. Je zou haast zeggen, hier komt een genadegebode, die staat tegenover die vier andere engelen. Er staat niet dat die vier andere engelen duivelen zijn, dat niet. Nee, hoewel de meesten hier onder de boze machten verstaan. Maar ik zou er nog liever in zien, dienaren Gods, want God heeft tenslotte met zijn engelen alle duivels engelen in bedwang. En hij regeert en toont zijn almacht, maar het zijn verdervende engelen, met grote macht bekleed om de aarde ten onder te brengen. Daarom als er staat een andere engel komende van de zon, ziet Johannes opeens tot zijn verwondering een lichtpunt. Als hij daar met vrezen die engelen zag, met de stormen en onweders van Gods toren achter zich, die ieder ogenblik de baan vrij konden maken, dat ze deze aarde zouden verdelgen, geheel en al. En dat het volle oordeel tot ontplooiing zou komen. Dan ziet hij daar een lichtpunt. Dan ziet hij daar waar de zon opgaat in haar kracht. Ziet hij een genadeboodschapper komen. Ziet hij een boodschapper die zijn oorsprong niet heeft. Uit de werken, maar uit Gods eeuwig genade verbond. Uit zijn eeuwig welbehagen. Hij krijgt hier een blik op de onveranderlijke trouw van die verbonds Jehovah in de Heer Jezus Christus. Dat de zon niet zomaar hier van het firmament zal vallen met de sterren des hemels. Dat de zon niet zomaar zal vallen op deze aarde om alles te verteren, ganselijk niet. Want daar is een andere zon, een zonne der gerechtigheid, En dat is de volvoerder van des vaders raad en welbehagen. En die geeft niet aan de oordelen het eerste woord, maar die houdt het eerste en het laatste woord aan zijn eeuwige genade en trouw. Dat is de Heer. Daarom staat er een andere engel opkomen van de opgang der zon. Een engel die komt van het Lam. Een engel, een boodschapper van blijde tijding. Een engel, misschien wel een van de engelen of een engel die in Efrata's velden gezongen of geboodschapt hebben. Ik verkondig u hete grote blijdschap die al den volken wezen zal. Het is een heilsengel. Hij komt van het licht en hij geeft een boodschap die licht voor de kerk mag verspreiden onder alles wat deze aarde zal vervaren. Wat hem wederhoudt, weet gij, zegt de apostel ergens. Deze engel, deze genadeboodschap, dit genadewoord, dat verspert de weg aan deze engelen. Wat het ook voor engelen geweest zijn, het verspert de weg. Want het roept met kracht uit tot die engelen die macht gegeven was om de aarde en de zee, dat wil zeggen alles te beschadigen en te verderven. Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Voordat het hoogtepunt komt in de oordelen over deze aarde, over mens en over beest, dan zal de laatste uitverkorene besloten zijn, hier in de schoot zijner moeder, of hij zal geboren zijn op deze aarde. Eerder zal de totale ontmanteling van het heelal niet plaats kunnen vinden, want Gods eeuwige genade staat daartussen en geeft aan alle oordelen bevel. Kan, wil niet zeggen dat er helemaal geen oordelen zijn, dat niet. Maar het oordeel in zijn totaliteit, zoals het in de laatste dagen opeens tot ontwikkeling zal komen. Bij de bazuinen en de violen. Dat komt niet zo ineens. Maar dat zal wachten op dat genade haar loop hebben. Zie je nu. Die wederhouding geschiet niet door ons gebed. Die wederhouding geschiet ook niet of dat er nog veel christelijke mensen uitwendig zijn en nog enige weinige getrouwen. Nee. Want die weinige getrouwen, daar zegt God van ik zocht alom, maar ach, ik vond er geen. Zal hij nog geloof vinden op de aarde als hij komen zal? Dus dat zal niet een op de borst slaan betekenen. De genade, de eeuwige genade alleen, die houdt het tegen. Die houdt het tegen. Wij niet. Dat is niet af te bidden en niet aan te bidden. Maar hij, die de opgang der zon is, ja, diezelfde zon der gerechtigheid is, die houdt het tegen. Want hij heeft van de Vader gehad die zegen, dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Dus Johannes en in hem ook krijgt de ganse kerk deze boodschap. Gij zult u misschien vertwijfeld hebben afgevraagd met een bibberend harte, hoe zal ik het maken? Hoe zullen wij het maken? Hoe zal Jacob het maken? Het is te verstaan. Het is wel te verstaan, al heb ik daarin in het aanvangswoord nog niet zo over gerept. Het is wel te verstaan. Dat wel. Maar de Heere komt in die stand, komt Hij zijn kerk tegemoet. En Hij zegt, nee, dat is mijn zaak, dat is mijn zaak. De aarde zal voortbrengen haar gewas tot spijzen. De zee met het gedierte zal aan u gegeven zijn om te varen en om te vissen. En om de landen te verbinden. En opdat mijn woord over zee aan de verste stranden gebracht zal worden. Ja, de wind en de storm houde ik in. Opdat mijn ellendige Sion verkwikt worden door het zuizen van een zachte stilte. Zie je, die zee hoef je niet letterlijk op te vatten, maar je kunt het ook nog letterlijk opvatten. God houdt de verbindingen nog in stand. Opdat ellendige door hem geroepen om het woord te bedienen, aan de meest blinde heidenen tijd zouden krijgen. Tijd om dat zaad des woords te mogen uitstrooien. En dat God ook tijd zou hebben om zijn uitverkorenen toe te brengen. Wat wederhoudt dus alles? De genade. En je moet echt niet denken, als dat er nou is, als de laatste er is, dat we nog één seconde die dag af kunnen bidden. Of die grote oordelen die dan het aardrijk, gehele aardrijk zullen teisteren, dat we die op kunnen houden. Want dan bidt de meerdere Elia, dat het hagelstenen gaat regenen, en vuur en bliksem deze aarde zal doorvaren, en dat is niet af te bidden. Ziet ge nu, Hij wederhoudt zijn oordeel. Maar dat neemt niet weg dat voor alle goddelozen der aarde dat oordeel niet weggenomen is. Het is er nog. Datzelfde oordeel waarmee hij eeuwig oordeelt alles wat tegen hem. Het is er nog. Datzelfde oordeel waarmee hij eeuwig oordeelt alles wat tegen hem en zijn gezalfde. Tot in eeuwigheid de faam verheft en opricht, blijft het volle oordeel Gods bestaan in de, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Blijft bestaan. Dat oordeel niet intreedt, dat is om der genade Christi wil. En in die zin alleen, wordt de wereld in stand gehouden. En breken Gods stormen van oordelen niet los. Want Hij zegt, ja, Hij zegt niet, die goddelozen moeten dit of dat, nee. Maar onder die goddelozen zijn goddelozen die ik lief heb. En die ik tot mijn erven verkoren heb. Nu spaar ik nog en nu draag ik nog. Nu arbeid ik nog. Hij wordt weerhouden. Door genade. Door eeuwig welbehagen en trouw, ziet ge nu. Nogmaals, gij kunt zeggen, want denk niet dat ik een held ben. Oh nee, helemaal niet. Ik weet zeker als op het ogenblik de aarde hier begint te golven en te wankelen, dat je misschien raar zou kijken, dat ik en u ook allemaal in één ogenblik krijtwit zouden zien. Kan best. Je moet het in die kant maar niet denken dat je je eigen erdoor zou kunnen slaan. Dan denk ik aan mijn overgrootvader, die zat met dominee Pieneman in gemeenschap des harten te praten over de volmaaktheid en hoe gelukkig ze waren. En dat ze een God en een borg hadden, het kon niet op. Maar ondertussen onder die hoge gesprekken, en het was gemeend hoor, het was van harte gemeend. De Heere was tegenwoordig, maar ze waren zelf ook nog tegenwoordig en daar hadden ze geen erg in. Maar de Heere gaf ze er erg in. Want onder het praten hadden ze geen erg in gehad, was er een bui op komen zetten. En daar in één keer komt er een bliksemstraal en direct een slag. En of dat ze door een slang gebeten waren, zo sprongen ze overeind van de stoel en ze keken elkaar angstig aan. Ja, het is wat. En toen schoten ze in de lach. Omdat ze de les verstonden. Ze waren nog niet in de volmaaktheid. Ook niet in de hemel. Ze waren op de aarde. Aardwormen. Die misschien wel eens een hoge vlucht mogen gaan in de gedachten. Maar die toch altijd weer aan de weet komen. God is in de hemel. Gij zijt op de aarde. Al is hun wandel in de hemelen in Christus, maar als hun als arme zondaar zijn ze op de aarde. Nou ja, dat vertel ik maar als voorbeeld. In die zin, denk nou niet te groot. Denk niet als er op het ogenblik een verschrikkelijk klap komt, dan roep ik gauw, kom maar, ik ben bereid. Dan zou je nog wel eens raar kunnen kijken. Staar ongeloof. Dan zou je eens zien wat een vreesachtige dat ge zijt, wij zijn. En dat we moeten zeggen, wie kan de dag zijner toekomst verdragen? Wie? Dan zul je nodig hebben de onmiddellijke insluiting door die Heilige Geest. En het getuigenis Gods in uw ziel. Ik ben het. Maar anders, dan liggen we in tijd van een seconde allemaal plat op de grond. Ja, misschien hebt u uzelf afgevraagd en zult u het wel meer afvragen. Als u dat allemaal hoort en u kijkt uw eigen leven na. Je bent als u de trap oploopt misschien al bang als er iemand je bij je hielen grijpt. En je hebt nog geplaagd, word je misschien met boze dromen van alles en nog wat. Je bent zo bang. Je hebt enkele dappere mensen, maar de doorsnee mensen zijn bang. En als je dat allemaal hoort, dat je zegt, Heere, wat moet er toch van terechtkomen? Geloof het dan vrij, er komt van u niets terecht. Maar de Heere brengt het terecht. Hij alleen. Laat dat uw hoop en uw troost zijn. En dan zou ik haast zeggen, ga dan je weg, zoals je bent. Zo bang, zo bibberig, zo akelig. Maar hoop alleen op God die gezegd heeft. Zou hij ons met hem dan niet alle dingen schenken? Ook dat? Dan komt het zeker goed. Dan zul je het ook ervaren. Al gaat de aarde wankelen en waggelen. En dat gij het oosten van het westen niet meer kunt onderscheiden. Dat God zelf getuigenis zal geven in uw ziel. En alle vrezen en angsten zal beschamen. Dat is de hoop des zondaars. Als hij ziet op de grote dingen die op de aarde zijn. En die nog zouden kunnen komen. Dat er mensenharten bezwijken van angst. Dat hij zegt, Heere. Laat dan mijn hart ademhalen en moed scheppen uit uw onveranderlijke genade. U hebt altijd uw oordeel wederhouden over mij, vagebond. Over mij, die al uw plagen waardig was, hebt uw oordeel weerhouden. Och, doe zo ook in het toekomende. En wij hopen op hem, zegt de apostel, dat hij de Satan haast onder onze voeten zou verpletteren met alle machten en krachten. Wederhouding, tot wanneer? Totdat de dienstknecht onze God zullen verzegeld zijn. Totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Hé, hey, verzegeling. Wat betekent dat? Ja, u hebt dat woordje wel eens gehoord in het woord. Dat wil hier nu niet direct zeggen dat de laatste uitverkorene tot de stand der verzekerdheid gekomen moet zijn. Dat hoeft niet. Dan zou het waar wezen wat sommigen drijven, dat hoor ik wel eens zo zeggen, en men bedoelt het goed. Je zal het moeten weten. Je zal het moeten weten. En als er een ziel dan zal sterven, en die sterft bijvoorbeeld, en die heeft dan geen verzekerd geloof uitgesproken, dan is niks. Men acht het woord niet wat Christus sprak, leest men ook druiven van doornen. Want dat is erg dat wij het niet weten van elkaar, als we het niet weten. Dat is erg. Dan kunnen we wel Gods vrijmacht daarin gaan noemen, maar het is erg als je met elkaar omgaat. Maar we bedoelen het niet dat we als heilig over de aarde gaan, zo niet. Want we gaan over de aarde als zondaar vol met stinkende gebrek. Maar juist omdat je dat weet. Omdat je weet wat de rampzalige Adamskinderen wij zijn. Als je dan een zoon of een dochter, een man of een vrouw hebt. En je merkt, want dan is een zondaar ruim hoor, een zucht naar de levendige God. Je merkt eerbied voor God en zijn woord. Je merkt verbinding aan dat woord. Dwars door alle ondeugd en door alle kwajongensachtigheid heen. Dwars door alles heen. Dat God niet loslaat. En dat ze daarom zelf ook niet los kunnen laten. Maar dat zien ze niet. Omdat God niet loslaat. Kijk, dan zegt de zondaar in zijn hart: Heere, vriendelijk bedankt. Dat groeit niet op Adams akker. Helemaal niet. En de liefde. Wat doet de liefde? De liefde hoopt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Ze denkt geen kwaad. Dat is een zuivere gang in je leven. Wordt veel gemist. Want is wat mensen. Als je 40 jaar getrouwd bent met elkaar of zo. En je moet dan nog zeggen ja. Als er onverwachts of zo is iemand gestorven. Is, ja, ik weet het niet hoor. Ik weet wel, het kan moeilijk zijn. Misschien ja. Je hebt allerlei dingen. Maar. Ik weet wel, als je het op je afkrijgt, deze zaken, dan ga je het zien als schuld, dat je het niet weet. Dan schuif je het niet op de Heer en niet op je eigen mens, dan schuif je het op je eigen. We zijn Heere, Heere, wat ben ik toch een dwaas. Ach, een mens kan zulke dwaze dingen hebben in zijn leven. Zulke verkeerde dingen. Nee, dat drijven gaat niet op. Als de mensen, dat hoor ik wel eens, dan zit ik wel eens bij en hoor ik ze tegen elkaar zeggen. Dat zal je moeten weten. En dat zullen we moeten weten. Dan denk ik in mijn hart, jullie weten er niks van. Dat hoef je misschien nooit te weten van je leven. Nee. Het is aangenaam om te zeggen, ik weet in wie ik geloof heb. Het is aangenaam, maar dat is de grond voor de zaligheid niet. Ik bedoel dit, dat kan een huichelaar misschien ook nog wel zeggen. Ik weet in wie ik geloofd heb. En een tijdgelovige. Iemand kan tot zijn sterven toe een tijdgelovige zijn. Ja, Maar dat andere, dat kan niet, hè. Dat kan niet. Om nou door die lieve geest dwars door al mijn menselijkheid heen bearbeid te worden. Dan is een zondaar blij wat een ander in de hoek schopt en waar die zegt van zegt, oh dat is, nee, wordt hij blij mee. Wordt hij blij. Hij vindt het helemaal niet de gewoonste zaak van de wereld als zijn kinderen, als zijn vrouw meeleeft, meegaat. Al zegt hij, het behoort de gewoonste zaak te wezen, want het is Gods getuigenis. In zijn hart geeft hij zijn eigen niet de eer of de schuld, maar dankt hij Gods genade dat het zo zijn mag. Kijk, want God doet dat. De Heere doet dat. Dan kijk je heel anders tegen vele dingen, kijk je aan. Ik zat van de week bij een heel oud mens. Dom, ja tenminste dom, dat zouden mensen zo zeggen, dom. Och ja. Bekering, och. Bekering, dat moet je daarvoor zeggen. Moet je daar nou van vertellen? De mensen hopen, denk ik, dat ze nog eens bekeerd zullen worden. Maar dan kun je toch in een ogenblik wel eens tot in het diepst van je ziel ontroerd zijn. Als je tegen zo'n vrouwtje of mannetje, wie het dan ook is, zo oud zegt. Wat scheelt eraan als hij de tranen ziet lopen? Och. Dat ik het nou nog hier mag liggen en dat ik alles nog heb. En dat hij nou in een kribbe, in een beestenstal en aan vervloekte hout hangt. En dat een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe, zij is heren, maar het volk weet niet en kent mij niet. Zeg ja, ja. Kijk, daar wordt nou een zondaar toch verblijd mee. Want het is gelukkig dat er nog mensen zijn die te stom zijn voor de godsdienst, met eerbied gesproken, die te dom zijn om te huichelen, om te schilderen. Van die hele mooie schilderijtjes, ze weten het, en de ene hebt zus en de andere hebt dat. Maar waar zuiver bij ogenblikken in uitkomt, dat God zich ermee bemoeit, dan gaat je mond wel eens dicht. Dan hoef je ook wel eens helemaal niks te zeggen meer. En ben je al zeer bevoorrecht als je naar een heel stuntelig woordje mag luisteren soms. Ja, dat verzegelen van de dienstknechten, dat wil dus niet direct zeggen wat wij daarvan maken. Dat de laatste der uitverkorenen per se een bepaalde stand in de genade zal moeten hebben aangedaan. Nee. Want het kan best als de laatste uitverkorenen nog in de moederschoot is, dat de wereld vergaat. Dat God het afsluit. Dan is ze verzegeld. Verzegeld is die dan. Want de Heere staat niets in de weg. Daarom letten we nou eens een ogenblik op die verzegeling. Want wat is dat? Ik zou, je kunt natuurlijk allerlei dingen daarvan noemen. Van verzegelen. Maar ik wou graag gaan bij het begin beginnen. Naar het woord des apostels. De Heere kent degene die de zijde zijn. Het vaste fundament God staat. Hebbende deze zegelen. De Heere kent degene die de zijde zijn. Dat is zijn eeuwig vrij welbehagen over zijn Jacob. Dat ligt aan Gods kant, dat zegel. Ja. Maar zodra die uitverkorene hier op deze aarde geboren wordt, al leeft hij nog in het onbewuste, baart Gods besluit en geeft hem het aanzien op de aarde. En als hij het beleven mag, zal hij in de oefeningen onderwezen worden. En als God het goed dunkt dat hij het niet beleeft, dan zal hij uit de, en om de gerechtigheid van Christus ten hemel gaan, als zuigeling of als vrucht. Zo, zegel. Ja, die engelen, die moeten verzegelen. Totdat wij de dienstknechten Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Waarneembaar. Het wil zeggen, dat zie je. Zo werd een slaaf ook wel getekend of gemerkt. Dat die voor iedereen zichtbaar was. Nou wil dat niet zeggen dat het volk hier met de naam op hun voorhoofd letterlijk zal lopen. Maar zoals Kain een teken had, de boze Kain, dat de goddelozen hem niet van de aarde zouden verdelgen. Zo krijgt het geslacht van Abel ook een teken van God, dat ze voor het eeuwige oordeel naar zijn verkiezing zijn vrijgemaakt. Dat hun geen kwaad zal geschieden. Het is een zinnebeeldige voorstelling, dat voelt u aan. Maar de Heere zal het kleinste wicht wat behoort tot zijn uitverkoren, waar dat er nog niet is of waar dat nog niet toegebracht is, daar zal hij met eeuwig kracht der genade de oordelen temperen en matigen en inhouden. En zodra dat er is, dat die het levenslicht aanschouwt, die onder het zegel van zijn verkiezende liefde besloten ligt, waarvan God zegt, die kan ik geen kwaad doen. Die kan ik wel tuchtigen met de mensenroede en met mensen plagen. Maar ik kan hem niet met mijn eeuwige gramschap plagen. Want ik heb hem gekocht en verlost. Dat moet er gebeuren. Dat zal er zijn, voordat het oordeel alles overspoelt. Van datzelfde woord wordt ook het zegel genoemd, en die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Het is opmerkelijk, is die aandacht wel eens opgevallen, dat er staat, sta af. Dat is een, als het ware een, een aanvoegende wijze of een, maar het is in ieder geval, er staat niet, staat af. Anders zou je kunnen zeggen, kijk eens, hier dat volk, dat is voortdurend altijd van ogenblik tot ogenblik op de rechte plaats, in de stand van hun leven. Nee. Het woord zegt niet, dat zijn heiligen hier op de aarde, zoals de mensen dat dan bedoelen, en de godsdienst in de vleeselijke heiligmaking, nee. Maar die de naam van Christus noemt, dat is ook een zegel. Sta af, dat wil zeggen, daar is een steeds doorgaan, altijd weer, is er in die ziel, strijd des geestes. Want deze zondaar, en hij zondigt. Maar onder dat alles is een krachtige hand Gods in het verborgene. Die hem telke malen doet zingen en wordt mijn vlees. Van het kwade licht verrast. Hij laat het mij toch nimmer overheren. Dat is afstand. Zegel, dat is ook een teken van bezit. Van eigendom. Iets wat je eigendom is, dat kun je verzegelen. Zo werden de brieven verzegeld. Of nee, zo werden bepaalde slaven, konden een zegel ingedrukt krijgen. Bepaalde eigendommen. Een vorm van eigendom, van bescherming. Waar zie je dat? Dat zie je in het woord wel eens, dat bij de brieven van de koning Ahasverus enzovoort, dan wordt het verzegeld om de echtheid aan te geven. Het graf van de Heer Jezus werd verzegeld om het als het ware te beschermen, dat er niemand aankwam. Vele vormen. En de brief werd verzegeld, dat je kon zien, het is geen namaak, maar des konings zegel staat erin gedrukt. Velerlei doeleinden. Een doeleinde van bescherming of van eigendom zou ik willen noemen, wat de bruid zegt: zet mij als een zegel op uw hart. Zo'n zegelring werd ook wel gedragen om de arm of op de borst. Want het was een duur iets, een belangrijk iets, een duurzame zegelring of wat ook. Zo begeert de bruid: Heere, zet mij als een zegel op uw hart. Laat mij bij u schuilen. Trek mij, ik zal u nalopen. Dat doet de koning. De aarde mag niet verdelgd worden. Alles zal niet vergaan. Of God in Christus zal de laatste aan zijn hart en op zijn hart hebben dragen. Dat begeert ook de bruid. Laat mij altijd, Heere, ja, het gebed verraadt reeds dat ze het niet zo gevoelt altijd. Het verraadt dat ze zich menigmaal ervaart als een afgevallen steen. Dat ze zich ervaart als ver bij hen vandaan. Heere, waarom verberg gij uw aangezicht ten tijde der benauwdheid? Hij heeft er zijn wijze reden mee. Maar alles verraadt dat de bruid het begeert. Zet me als een zegel op uw hart. Heere, doe dat. Laat mij aan uw gezegende voeten, aan uw borst, wenen van droefenis en blijdschap. Als u nou wel eens zo'n indruk van die eeuwige liefde gehad hebt, dan denk je toch in je hart: Heere, ik mag er toch ook om vragen. Hoewel gij uw kerk door het geloof doet leven. Want ze zullen door geloof en niet door aanschouwing leven. Maar de ervaring van zijn hand die naar ons uitgestrekt wordt. Zou de Heer het kwalijk nemen? Wanneer een arme ergens in de hoek zegt: Heere, zeg het nog eens een keer. Ik ben uw heil alleen. Nee, dat geloof ik niet dat de Heer het kwalijk neemt. Maar hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun gebeden heeft hij nimmer afgewezen. Een zegel. Dat zegel van de liefde, de bescherming, het heul en hulp zoeken. Er zijn nog meer zegelen in de schrift. Wat denkt u van het zegel waarvan Ezechiël sprak, meen ik in hoofdstuk 9. Daar ziet die engelen komen met verdervende wapenen in hun hand. En ze krijgen opdracht om te verderven en te beginnen bij de oude mannen die voor het huis God zitten. En ze moeten niet verschonen. Grijzaard, zuigelingen, kinderen, jongelingen, allemaal maar doodslaan. Maar er is ook een man, daar heb je weer de genade, met een linnen inktkoker. En, met een linnen lijfrok en een inktkoker, die gaat voorop. Je zou zeggen een priester. Hij was met priesterlijk gewaad bekleed. En dan krijgt hij opdracht, teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten. En dat geschiedt. Ze krijgen een teken van die man in priestergewaad op hun voorhoofd. Nou is het opmerkelijk, mensen. Het is opmerkelijk dat het woordje teken daar gebruikt. Teken, een teken, schrijf een teken. Dat in het Hebreeuws een kruis is. Dat is vast niet voor niets dat het zo is. Want dat wil zeggen, priester, teken met het bloed een kruis op het hoofd van al mijn ellendigen. Van alle armen, van alle treurige Sions, van alle bedrukte en voortgedreven, een kruis. Doop uw pen in het bloed, krijgt deze genadige de opdracht, en teken een kruis, want om dat kruis en degene die daaraan gehangen is, zal worden, toen was het in het vooruitzien, zal ik mijn uitverkorene, mijn ellendige verschonen, bevrijden van het eeuwige oordeel van alles. Teken een teken. Zij zullen verzegeld hebben aan hun vorm. Dat is ook een teken. Het teken, het zegel des kruises. Daar is de kerk in getekend. Met het dierbare bloed des verbonds. Wat nog meer? Als je het gelooft. Als je het mag geloven, anders dan loop je eromheen of je springt eroverheen. Maar als je het mag geloven. Als je door die lieve geest verwaardigd wordt het te geloven, al ben je dan stokoud. En je hebt je hele lang leven lang, nou ja, heel wat beleefd en ervaren. En je hebt heel wat tekentjes ook gehad in je leven. Van je eigen, in je eigen zielenleven. Dat je meent wel vrij verzekerd en verzegeld te kunnen zijn. Aangaande je eeuwige staat. Het is een wonderlijk verhaal wat ik u nu vertel. Maar het is toch waar. En dan komt er een ogenblik dat je zou zeggen. Nou raak ik toch alles zo kwijt. Want ja, waar zijn je tekenen? Waar zijn de zegelen? Waar is dat kruis op je voorhoofd? Waar is dat gesprengde bloed aan uw ziel dat u spreekt van vergeving en verzoening? Nou denk je bij je eigen, de hemel en de aarde zal wel bewegen moeten en de onderste steen boven komen. Eer ik toch uit deze put gehaald ben. Dat kan niet meer, zegt u. Ja, de Heere laat het heus wel uitkomen hoe het met ons afloopt. Maar nou, terwijl dat je zo zit te denken in je eigen machine, dat je zegt, jongen, wat naakt en wat blind en wat verkeerd, wat is toch allemaal, en ik kan nog ineens in schuldbekentenis voor die hoge God neervallen. Ik kom ook wel eens bij een oude man die zegt wel eens, het is een beetje een scherpe uitspraak, maar daar geef ik niks om, dat vind ik wel mooi. Hij zegt, ik zeg wel eens, Heere, dat je zo'n hoop vuil nog niet opgeruimd hebt. Dat is ook een uitspraak. Maar goed, stel voor. Nou denk je, wat zal er nu gebeuren? Stem? Nee. Nou kan het wel eens wezen dat die lieve geest je kon bepalen bij het zegel wat hij in de heilige doop heeft verzegeld, de belofte Gods, betekend en verzegeld. Daar springt de kerk maar wat overheen. Daar springt men overheen vaak. Maar wil je wel geloven, als die lieve geest daar is een ogenblik het oog voor open, waar je misschien met heel je bekering nooit aan denkt, waar je in allerlei omstandigheden dat je mond vol hebt over godsdienst. Dat je er ook bij hoort. Dat je er nooit geen erg in gehad hebt. Totdat de Heere overal een vuurtje in aansteekt en zegt, nou zou ik eens verzegelen. Je bent gedoopt, man, vrouw. Daar heb ik mijn eeuwige belofte verzegeld. En ik heb verzekerd, zoals mijn boog in de wolken staat, dat ik mijn genade niet zal laten wankelen bergen en heuvelen wel, maar mijn genade niet. Dan kan het wezen dat je een betere grond om je voeten krijgt als dat je ooit in je leven gehad hebt met al het andere. En als je het niet begrijpt, moet je het niet direct verwerpen. Dan moet je niet direct zeggen, ja maar, nou ja maar, ik ben veel verder, ik heb wel wat anders. Ik zou zeggen, zalig mens, die zo naakt aan de dijk gezet wordt met al zijn belevingen en alles wat hij heeft, dat hij tenslotte zijn ogen opengaan voor wat God gezegd heeft. En dat hij daar een kruimeltje geloof in krijgt. Want dat is zo onuitsprekelijk groot. Zie je, zegel, dat hoort er ook bij. Hoort er ook bij. Je kunt maar niet zeggen, dat doe ik maar niet. Je kunt maar niet zeggen, de tijd is zo donker. Want dan sta je God in de weg. Want God zegelt. En als ik een vermetelheid bij mezelf heb, dat ik denk, ja, maar als ik mis vergis. God vergist zich heus niet. Wie vergist zich niet? Maar God zal mij kwalijk nemen. En ieder kwalijk nemen. Die uit een zekere vorm van voorzichtigheid Gods genade in de weg staat. Al zal ik die persoon niet uit de hemel kunnen houden, maar God zal mij straffen daarvoor. Omdat ik dat niet gedaan heb, gezegeld zijn belofte, ook in het midden der gemeente. Voel je aan dat de meeste in zulke kringen, die drijven maar één lijntje, maar die zien niet, oh, dat allergrootste geheim, dat God nou alles gewrocht heeft om zichzelf. Zien ze niet. Ze hebben ze geen oog voor. Ze hebben zich vastgebeten in een bepaalde letter, en daar moet hun waarheid in blijken. En dat men onder dat alles Gods waarheid geweld aandoet, dat is niet zo erg als ik op dat punt maar verantwoord ben. Oh, en zo gaat de Satan rond als een engel des lichts. Maar kinderen, ik zeg het u, het hoort er ook bij, dat die hoge God in de hemel zal zeggen, nog niet, want die man zijn kind moet nog gedoopt worden. Daar wil ik mee verzegelen mijn eeuwige beloften en trouw en betekenen. Oh, ja, dan noem ik nog iets. Dan gaan we naar huis. Terwijl ik ons, nadat wij geloofd hebben, verzegeld heeft door de Heilige Geest. Wat is dat? Verzegeld door de Heilige Geest. Je leest ergens dat Christus van zichzelf spreekt dat de Vader hem verzegeld heeft. Maar daar gaat het toch blijkbaar over een verzegeling des geestes in de harten. Wat is dat nu? Zegt de Heilige Geest dan tegen ons dat we ons niet bedriegen? En dat ons werk wel waarheid is, dat het echt Gods werk geweest is? Nee, niet in de eerste plaats. Dat kan er wel bij komen. Dat niet. Weet je wat die verzegeling des geestes dan dichterbij komt? Dat is dit. Waar die Heilige Geest zodanig door zijn goddelijke tegenwoordigheid en de liefde Christi het hart vervult, dat er een geopende betrekking en weg is tot die goede tierenvader. Dat die geest getuigt, Abba, lieve vader, in het hart en met de zondaar. Dat is een verzegeling. Dat is een verzegeling dat het waarachtig is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat zijn zegels die de Heere hier drukt op het werk zijns lieve zoons in de harten. Zodat met eerbied gesproken alle vloek, alle toren, alle bitterheid en gramschap de vlucht nemen. En dat gezegd, allerdierbaarste Vader van de Heer Jezus Christus, die om zijnentwil ook mijn God en mijn Vader is. Verzegel ook met het onderpand des geestes. Hij verzegelt zijn werk in hun harten. Hij verzegelt zijn liefde in hun zielen, waar die liefde uitstraalt en het hobbelachtige tot een vlak veld maakt en de drie enige God bewondert in al zijn grootheid en gepastheid. Zie je, verzegeling staat niet in verband met een stem. Staat niet in verband met wat ik eens iemand hoorde vertellen. Die zag engelen om de lamp zweven. Een ander die zag een water en daar zag hij een zwarte bal uit opkomen. Was verschrikkelijk benauwd. En toen werd hij verzegeld. Nee. Verzegeling vloeit uit de vereniging. Door en met. In Christus. Daardoor. Daar vloeit de verzegeling uit voort. Door de hartelijke geloofsvereniging. Daaruit vloeit de verzegeling van het werk Gods in onze zielen. Nu, de aarde zal niet vergaan of dat ganse genadewerk en liefdewerk, ook al zijn ze daar niet gekomen, maar zijn in feite door God geschonken aan al zijn ellendigen. We laten de laatste gedachte maar voor de volgende week, zo de Heere wil. En we gaan hiermee naar huis. Wat de dichter getuigde. De ontroerde wateren mogen hevig ruisen. Wij ook. Ja. De Heere zal het ons leren. Dat we geen zoden aan de wal hebben gezet. Niets. Hij zal het ons leren. En er komt een ogenblik dat we van die ingebeelde troon afstorten. En als je zegt, wie bedoel je nou, man? Dan zeg ik, u ook. U ook, persoonlijk. Want het is een eeuwig wonder als we eens een ogenblik van die inbeeldingen uitgezet worden. Want wanneer we denken dat we het zijn, dan zijn we het niet. Dan zijn we afgodendienaars. Afgoden. En als je het dan misschien lang met een ander gedaan hebt, dan doe je het nou misschien met mij. Maar je bent een afgodendienaar. En ik met u. En er zal een ogenblik komen dat de Heere met eerbied gesproken toch het waarachtig doet zijn in het leven. Dat de stormwind tegen mijn huis aankomt. En de slagregen valt. En mijn hele zaakje voor de grond gaat. En dan is hij wel gelukzalig. Die een andere bouwer heeft. Die een andere rotsteen heeft. Een andere verlosser. Maar het gebeurt hier toch al in de tijd. Echt. En dan, hoe dat dan ook gaan zal, daar maak ik me toch niet ongerust over, voor u niet, in die zin niet. Al glimlach ik om mijn eigen en om u in mijn hart. En dan zeg ik, Heere, wat zijn we toch een vermetele dwazen. We hebben er geen eens erg in wie we eigenlijk zijn. We kletsen maar aan. En toch geen ijdele zorg. Waarom? Och, ik weet, de Heere zal er wel voor zorgen. En wie straks binnenkomen, arme en ellendige doemelingen, waarvan de Vader zal zeggen, heeft die arme en ellendige in mijn lieve zoon gelooft. Ja. Heeft hij, laat het nog eenvoudiger zeggen, heeft hij mijn lieve zoon lief gehad? Want wie hem niet lief heeft, die is een vervloeking. En dan, terwijl het laatste restje godsdienstige grond onder je voeten wegspoelt, zal je toch met Petrus beschaamd het hoofd buigende zeggen, gij weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb, dat is het beste zegel. Amen.